Sinds 1 november krijg je in principe biodiesel aan de pomp, zo werd het toch aangekondigd. Mm-hmm. Maar dat klopt niet 100%. Wat is dat nu eigenlijk? Gewoon op moleculair niveau starten en we eindigen op wereldniveau.
Neem uw boek in uw schrift,
pen en papier.
Enzovoort.
Ja, maar het is eigenlijk, wat is dat nu eigenlijk? En het is om biodiesel te maken, dus relatief simpel. Je neemt vet en je laat dat reageren met methanol. En dan krijg je biodiesel en glycerol. Wat is methanol? Dat is brandalcohol, zoals wij zeggen. Ja. En hoe wordt methanol gemaakt? En dat is wel interessant, uit aardgas. Dus dat betekent dus al, als je biodiesel rijdt 100%, dat je toch CO2-uitstoot hebt natuurlijk, want je hebt aardgas. Maar die CO2-uitstoot is niet nul, maar wel lager. Glycerol, glycerine... Ik heb een keer opgezocht waarvoor dat dient. Dus 10% van je product dan is glycerine, 90% is biodiesel. Die glycerol is een geurloos, kleurloos en smaakloos vloeistof. Wordt in zeepen en zo gebruikt. Ja. Weekmakers, antivries, maar dan ook wel grappig dynamiet. Glycerol met salpeterzuur en zwavelzuur. Ook nog leuk, zeepbellen. Zeep. Dus dat is als je, ik wist dat eigenlijk zelf niet. Als je dus wil zeepbellen blazen, doe je wat daar glycerol bij. En dus binnenkort in en masse op de markt natuurlijk, hè, met al die biodiesel. Die vet. Vet is dus de grondstof. Maar welke vetten kunnen dat zijn? En dat is niet beperkt tot één. In de praktijk spreken we vooral over koolzaadolie. Maar de Amerikanen, denk ik, gebruiken dan vooral soja waarschijnlijk of maïs. Maar dat kunnen ook dierlijke vetten zijn.
Dat is gewoon van planten gegenereerd.
Dat is het idee natuurlijk. Hè. Je hebt geen petroleum nodig. Dus het is helemaal, in principe heeft het helemaal niks te maken met de petroleumindustrie. Behalve dan dat je dus aardgas nodig hebt om die methanol te maken.
Hoeveel aardgas heb je daarvoor nodig? Voor een asbak vol te krijgen?
Ik denk dat ook ongeveer iets van... Is het ook iets van 10% gewicht?
10%.
Ja, oké. Okay, ik heb het wel ergens staan. Maar dat heb ik nu net niet bij. Dus geïnteresseerden, mailen naar redactie@radiocentraal.be en dan zal ik jullie antwoorden.
Een technische
Maar
is het probleem daarmee? Het zou toch schitterend zijn?
Ja, maar een van de dingen dus, is dat je aan de pomp, ze noemen dat biodiesel, maar dat is geen biodiesel. Want dus ten eerste, je kunt ook die olijfolie of wat dan ook zelf eens in je motor kappen, maar ik zou daar toch voorzichtig mee zijn, want ik zeg dat op lange termijn niet zo goed is. Mm-hmm. Bepaalde eigenschappen, viscositeit en zo, smeerbaarheid zijn ideaal. En daarom heb je die reactie nodig naar biodiesel. Nu, dat die biodiesel die je krijgt, 100%, dat is ook, zijn alle motoren ook niet voor geschikt. Nu, alle motoren kunnen wel 5% biodiesel aan. Dus wat krijg je in de praktijk? We mengen gewone petroleumdiesel met biodiesel.
Ja.
En dat is te krijgen vanaf 1 november.
Is de auto-industrie er al mee bezig om motoren die,
ja,
aan te passen?
Die passen de motoren aan. Ik zal niet te veel reclame maken, maar ik geloof dat Volkswagen en Audi... Maar eigenlijk is het geen reclame, want 100% biodiesel is toch nog niet op de markt te krijgen. Dus je moet niet speciaal een Volkswagen of een Audi kopen. Want de anderen kunnen ook de 3% biodiesel of 5% of wat dan ook aan die nu te krijgen, die nu al op de markt is. Goed, nu waarom biodiesel... Oké, omdat het minder CO2 uitstoot. Of geen, zou je denken, maar dat is niet waar dat het geen uitstoot. Als je alles samen bekijkt, is de reductie van de uitstoot ongeveer 40% minder dan van normale diesel. Dus nog altijd relatief.
Maar stel dat alle camions bijvoorbeeld nu beginnen te rijden, biodiesel zou toch wel wat schelen.
Ja, want ik las concreet dat als alle dieselmotoren, dus alle vervoerders naar biodiesel zouden gaan, dat ongeveer 1 miljoen ton CO2 per jaar zou schelen. Dus wel een deftige slok. Maar dus concreet, je kunt het zelf uitrekenen. Hè. Met een dieselauto die iets van 6 liter verbruikt, ga je per kilometer die rijdt 190 gram CO2 uitstoten. Dus dan mag je... Dan mag je 60%...
Even kijken in het formularium.
Ja, maar de ton die we dan moesten besparen van minister Peters, ik weet niet of je het gehoord hebt, je roept op iedere Belg om een ton CO2-uitstoot te besparen. Moet je kijken hoeveel kilometers je ervoor minder moet rijden.
Je kunt ook gewoon te voet gaan, maar...
Ja, voilà, dat is natuurlijk... Of neem de bus.
Dan moet de bus ook op biodiesel. Zijn daar al plannen voor? Want ik lees wel eens in de gazetten en op tv zit je wel hybride wagens. Wat is dat al? Heeft dat er iets mee te maken of helemaal niets?
Dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Hè. Hybride wagens, ten eerste die rijden... ik denk dat dat altijd benzinemotoren zijn, die hybride auto's. En hybride is gewoon... Je hebt twee motoren in je auto zitten. Dus een benzinemotor en een elektromotor.
Dat is het gewoon, ja.
Wel, gewoon. Maar dus er zit al slimme technologie in die dus die elektromotor gebruikt en die batterijen oplaat enzovoort. Maar eigenlijk heeft dat niks,
heeft dat niet
niks direct te maken met...
Er zijn ook geen hybride waar je biodiesel rijden in.
Nee, het zou kunnen. Maar ik denk dat die hybride auto's, de Prius en die, is die Honda Civic, of dat dus benzinemotortjes zijn. Maar het tweede voordeel van biodiesel is dat ze dus in principe minder emissies geven. Fijn stof, roet, uitstoot. Maar het is niet noodzakelijk lager, maar kan als de motor en zo en de katalysator aangepast zijn, kan ook gereduceerd worden. Nu, op Europees niveau is het beslist. We gaan dus al naar een hoger niveau. Ik ga eigenlijk naar Belgisch niveau nu. Dus van 5,75%, ik weet niet hoe dat ze aan dat getal komen, tegen op 2010 5,75% biodiesel in de dieselmix te hebben. Wat betekent dat? En dan gaan we met de grote getallen. België, 6,2 miljoen ton dieselverbruik per jaar. Je kunt al uitrekenen aan 6 liter hoeveel kilometers dat is. Dat heb ik mail-redactie uit Radio Centraal. Maar dat zijn serieus wat kilometers. Ja, wel ongeveer 70% van de brandstof, van de motorbrandstoffen, is diesel tegenwoordig in België. Maar dus, dat is dus 5,75%, dat is van 350.000 ton per jaar. Dus dat is wel een serieuze smak, hè. Wat is het mechanisme? Dus ongeveer de helft van wat je betaalt aan de pomp is, voor diesel dan, is accijns en btw. En ik geloof dat de accijns iets van 33 euro centim is. Dus die zou, het is me niet helemaal duidelijk of die volledig of gedeeltelijk afgeschaft wordt op biodiesel. Nu, wat doen ze? Omdat de inkomsten voor de staat niet mogen verminderen, ze verhogen die een beetje op de normale diesel. Dus, dus... Goed, oké.
Maar men verlicht minder het probleem dan niet eigenlijk. Het is allemaal wel leuk om men iets natuurvriendelijker en minder emissies enzovoorts te gaan rijden. Maar men gaat voorbij die camions die in de file staan. Dag in dag uit hier op de Antwerpse Ring, maar ook rond Brussel en in heel België door eigenlijk. Dat heeft te maken met een logistiek bedrijfsvoering, volgens mij.
Dat is juist.
Dat zijn rijdende magazijnen. De magazijnen door just in time enzovoort. Ja. Ik hamer daar al jaren op. Ja. Als het over dat soort dingen gaat, men verlicht het probleem gewoon. Is het niet. De bedrijven zouden geresponsabiliseerd moeten worden over hun logistiek beleid.
Ja, maar
nu is die files, of dat nu op biodiesel is of op, dat zal misschien wel wat schelen hoeveel kilometers je hebt. Gigantisch veel.
Want kijk, als je kijkt naar de totale CO2-uitstoot, is al er. Ja, oké, 1 miljoen ton, dat is al redelijk veel, maar België in totaal stoot 130 miljoen ton of zoiets CO2, of 150, als je dan nog methaan zo erbij telt, 150 miljoen ton CO2-equivalent uit. Dus die 1 miljoen ton, ja, dat helpt, maar het is niet genoeg. Dus, inderdaad, die files is een ander probleem en er moet naar spoor overgegaan worden en zo.
Die camions die daar staan... Dat komt door wat ik zeg, just in time, zo gezegd. Men wil besparen op ook de vastgoedprijs, bijvoorbeeld winkels die bedeeld worden, moeten elke dag hun goederen krijgen. Ja. Maar als je bijvoorbeeld de Meer, dat is een van de duurste straten van Europa, denk ik.
België zal het maar zeggen.
Nee, maar het is ontzettend, om daar een pand te huren bijvoorbeeld, is ontzettend duur. Dat doen die winkels en al die zaken, die besparen op stok. Ruimte, stockeringsruimte. Die laten dan hun camions komen enzovoort. België doet ook niks anders dan behandelen van producten die ze daarna in heel Europa verdelen. En dat komt allemaal op onze auto. Ja. Well, en met dat biodiesel gaat dat niet zoveel verschil maken.
Wat is een kleine bijdrage? 6% van uw brandstof vervang je door iets dat 40% minder uitstoot. Dus u zal 2% minder CO2-emissies hebben. Dus dat is maar een druppel, maar ik denk dat de totale oplossing van die CO2-historie een mix van dingen moet zijn. En biodiesel is er maar eentje van. Maar het heeft toch wel, het heeft wel belangrijke industriële impact. Dus we spreken over 350.000 ton per jaar. En het is overheidsgecontroleerd, want doordat het tax of accijnsvrij is, heeft de overheid beslist van, kijk, we gaan zeggen wie biodiesel mag maken. accijnsvrij en die mag leveren.
En wie mag dat
doen? Wel, die bedrijven zijn 2 weken geleden bekendgemaakt. En dat gaat over Olion. En Olion, dat is het vroegere Oleofina. Die zitten in dus oleochemie. Dus op zich niet onverwacht. Die hebben wel wat technologie in huis. Ik weet niet wie de huidige eigenaar is. Vroeger Petrofina. In Aertvelde. Wel bekend van Eddie Valli. Ja. 72.000 ton. Dan Neochim Filui. Dat zijn de grootste. Dat is daar ergens aan de voormalige raffinaderij van Gimato.
Ja, Chevron is.
Ja. Maar dus, bedoel, dat industriegebied. Hè. Van wie het bedrijf precies, weet ik niet goed. Dan heb je Proviron, Oostende. En ik weet dat die zitten volgens mij naast UCB. Want die zullen ook stoom gebruiken van afvalstoom van UCB. Het vroegere UCB, die daar een chemische fabriek hebben. Wie dat tegenwoordig dat runt, weet ik ook niet. En dan ten laatste Flanders Biofuels in Gistel. En dat was een beetje een verrassing, maar dat is zo... dat is een klein bedrijfje. Maar wat er belangrijk is, is dat dus, ze mogen dus samen 286 miljoen liter. Die vorige cijfers waren 72 miljoen liter. Dat was miljoen liter, hè, ja. Samen 300 miljoen liters maken in de komende 11 maanden. En daarna wordt er opnieuw beslist, blijkbaar, over wie dat een licentie krijgt, laat ik het maar noemen, voor de jaren daarna. Maar er liggen nog een paar anderen op de loer die niet verkozen zijn. En er was vooral Bioro Cargill, een soort alliantie tussen die twee. En die Cargill is dan groep gelieerd aan Van den Avenne. Dat is een veevoedergroep, dus de grote Vlaamse industriëlen.
Ah, ja, die ook zien in kiekjes.
Denk niet dat die daar... Maar ik weet niet of ik heb ooit een keer een boekje over Van Rossum gelezen. Ik denk dat hij nog wat geld opgerakeld heeft van die mensen. Ah. Dus, goed. Van waaruit worden die biodiesel gemaakt? Want die moeten grondstof hebben natuurlijk. Dus is vet. En in Europa is het bijna altijd koolzaad. Dus die gele bloemetjes daar. Ja. Dus ik denk dat je van langs al meer van die velden gaat zien. Zie je nog niet zoveel in België. Per hectare krijg je 4 ton koolzaad. En dat geeft dan... Ja. 1/3 ervan wordt dan olie, die je dan naar biodiesel kunt omzetten. Maar dus als je dus 350 of 400.000 ton per jaar biodiesel wil maken, dan heb je ongeveer 1 miljoen ton koolzaad nodig. Dus ja, bijna 300.000 hectare, 250.000, 300.000 hectare. Dus dat is 2,5 of 3.000 vierkante kilometer. België is 30.000 vierkante kilometer, 10 provincies aan Brussel. Dus dat is ongeveer een volledige provincie die vol staat met gele bloemetjes. Tijdens de bloedtijd. Hè?
Ja, ja.
En dat is er nog maar 6% van je dieselpool, hè, die dat van nodig hebt. Dus als je zegt dat alle diesel wil maken, mag je België 3 keer volzetten met... Dus dat is niet haalbaar. 50.000 hectare zou wel moeten haalbaar zijn. En dat denken we dat we tegen 2008, 2009 al zullen aanzetten. En nu, dit jaar... 11.000 hectare, waarvan 10.000 in Wallonië en 1.000 hectare koolzaad in Vlaanderen.
Is dat communautair geregeld?
Wel, ik denk niet dat er een communautair dingetje aan zit, omdat uiteindelijk al de fiscaliteit en zo is nog altijd op federaal of zelfs Europees niveau. Want er spelen Europese subsidies. Daar kun je waarschijnlijk een uitzending vol mee praten met dat soort dingen.
Ja, maar wie zijn de grote spelers? Neem aan, Frankrijk heeft toch...
Ja, Frankrijk en Duitsland. Maar wel, België groeit het ook, hè, want dus 2006, dus een kleine 1.000 hectare koolzaad in Vlaanderen. En dat is een groei van 1000% ten opzichte van vorig jaar. En in 2007 gaan we naar 5000 hectare. Dus het is echt boemend. Ook op de Europese markt 2005, ik spreek nu niet over koolzaad, maar over biodiesel, 2,5 miljoen ton. Waarvan 1 miljoen ton door Duitsland. Frankrijk is iets minder, maar ook redelijk veel. Dus 2,6 in totaal volgend jaar. En dat was vorig jaar, 2005. In 2006 wordt dat 4,5 miljoen ton. Mm-hmm. Kijk dat ik nog verder... Ja, voor 2007 6 miljoen ton. Dus dat groeit enorm. Hè. Misschien valt het op. Je hebt die 4 producenten die dus die biodiesel gaan maken. Maar er is geen grondstof in België. Want 10.000 hectare, dus dat kun je misschien 1% van hetgeen dat je moet... Je hebt 300.000 hectare. Nodig. Je hebt 10.000 hectare beschikbaar. Dus al die grondstoffen moeten ingevoerd worden. En dus dan zit je eigenlijk met een wereldmarkt.
Ja.
Dus, en dan gaan we naar de wereldmarkt. De grote producent, Totaal heb ik nu over koolstaten, ja. 46 miljoen ton wereldwijd. China, 13 miljoen ton. Maar ik heb dat niet ergens teruggevonden als dat die echt als internationale spelers zijn. Dus ik denk dat die dat vooral intern gebruiken. Canada is nummer 2. Mm-hmm. En het is zelfs zo dat koolzaad of le colza in het Frans of rapeseed in het Engels, dat bijna een synoniem is daar met de grootste firma of merknaam, canola. Dus Canadian Oil Low Acidity of zoiets. 8,4 miljoen ton. Maar die kunnen we uit de Europese markt bannen, want die is genetisch gemodificeerd.
En dus, het mag niet. Want ik was juist aan het denken, als ze dat nu eens genetisch gaan modifiëren.
Wel, het is. Want ik las zo'n interviewtje met een boer op een of andere boerenorganisatie-website. En die zei dat het toch een beetje een risico is om het aan te beginnen, omdat er de wortelboorder, een of ander beestje, dat er. Dus en dat die genetisch gevoefelde koolzaad daar wel tegen kan.
Ja.
Dan hebben we Indië, 6 miljoen ton. En. Ja, ik heb een keer zo wat, futures en rapeseed gegoogeld. En af en toe kwam ik dan zo op India uit. Dus die zitten blijkbaar wel in de internationale handel. Ik weet niet of zij met een koolzaad prutsen of niet. Duitsland 4,7 miljoen ton. Dat levert dan die 1 miljoen ton biodiesel op. Frankrijk 4 miljoen ton. Zo. Nu, dus die, en dat is groeiend. Want 10 jaar geleden hadden we totaal maar een goede 30 miljoen ton. Nu zitten we aan 45 en we zijn nog maar aan de start van de productie. Dus van langzaam meer landbouwareaal zal opgenomen worden door koolzaad. Nu, een deel van de biodiesel zal ook door andere vetstoffen kunnen geleverd worden. Dus het is niet zo dat we 300.000 hectare nodig hebben. Maar er is wel een trend, dus dat van langzaam meer landbouwareaal zal dus eigenlijk in beslag genomen worden voor de nieuwe markt.
Mm-hmm.
En dat is op zich goed nieuws, zou ik kunnen zeggen. Want als er veel koolzaad gekweekt wordt, moeten we minder ajuinen kweken om die dan te experimenteren.
Ineens in het problematiekje van daar straks en veel.
Ja.
Maar dat zou toch leuk zijn, moesten ze gewoon zeg maar, de hoog ontwikkelde industriële landen zich daarmee gaan bezighouden en de andere landbouw voor.
Wel, dat is dus, en daar zullen we het dan straks met Thierry Kesteloot over hebben. Want hij, eigenlijk ook bij Oxfam, we zullen het aan hem vragen, dan zijn ze nog maar pas onlangs gestart met die problematiek te bekijken. Maar het is zo simpel niet. Maar als je dus in het eerste zicht, lijkt dat veelbelovend. Je lost dus het exportprobleem op. Want dus Europa zal minder voedsel produceren, meer biobrandstoffen.
Ja.
Maar je krijgt dus er zou daardoor nu al een druk ontstaan op de voedselprijzen. Maar waarschijnlijk, andere klimatologen zullen misschien zeggen dat door het klimaat komt.
Ik was gisteren van een boerenbond bezig, ik geloof dat op het programma van de VRT was. En die zegt, ja, maar de landbouw in België en in Nederland, dat is allemaal hoogtechnologisch. Het gaat over aardbeien kweken en kiwis in Holland maken. En zo.
Ja, die hebben een belangrijke fruitindustrie.
Ja,
dus tuinbouwteelt.
Het is heel kapitaalsintensief en het heeft niets te maken met wat vroeger landbouw was. Dat is al de laatste 20 jaar nog veranderd in Europa. Ja. Men gaat naar hoogtechnologische, hoogkwalitatieve producten. Daarmee vind ik eigenlijk die campagne met die Ayaan een beetje misleidend. Het is niet de hoofdtaak van...
Nee, maar als die boer in Senegal daar effectief niet kan produceren, omdat wij onze ajuinen misschien niet de Hollandse, maar dan de Belgische of zo moeten kwijtgeraken, dan heeft die wel een probleem. En als dat ajuinareaal ingenomen wordt door koolzaad, dan... een van de interessante dingen daarbij is dat je eigenlijk doordat dus de vraag naar koolzaadolie stijgt, stijgt ook de prijs. En op een bepaald moment krijg je een verband tussen de koolzaadolie of de suikerriet, of bietprijs en petroleum.
Wat zou zo'n liter neft biodiesel kosten aan de pomp?
Wel, die kost hetzelfde. Want wat,
dat is juist hetzelfde.
Wel, de eerste biodiesel zuiver is niet te krijgen.
Ja, maar die
in België. Het is gewoon. Er is maar één kwaliteit aan de pomp te krijgen. Dus vanaf 1 november mag er 3%, 3,37, weer een mooi rond getal, procent biodiesel in de normale diesel zitten. Mogen ze dus taxvrij 3,37%. Ja. En dus de 96,63% resterende petroleumdiesel, die is onderhevig aan een iets, iets verhoogde tax. Maar het eigenaardige is, er, is dus nog, er zijn nog geen biodieselproducenten in België. Want ze moeten hun fabrieken, die zijn ze nog aan het bouwen. Ja. Dus waarschijnlijk is er concreet nog geen biodiesel in de pomp.
Nog niet.
Dus wordt vervolgd binnen een kwartiertje dan met Thierry Kesteloot van Oxfam.
Goed, nu mag u uw schrift in uw boek terug in de kast leggen.